Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Paul Davids. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Hi, mensen thuis, of in de auto, weet ik van waar je bent, wie zal het zeggen. Misschien geniet je op dit moment wel van een welverdiende vakantie. Je ligt je aan een zwembad, een strand. Geef niks, geniet ervan, wij werken hier wel even door ondertussen. Ik vind het leuk als je me laat weten waar je kijkt en luistert en hoe je dat ook doet. Maak een foto, post hem op je socials, tag hem met hashtag Gitaarmannen. Gewoon om even een beeld te krijgen wie nou daar aan de andere kant van dat speakertje zit. Het is tijd om te gaan beginnen met deze aflevering. Even een kleine introductie van wie er nou vandaag de gast is. Paul Davids is een Nederlandse gitarist die wereldberoemd is door zijn YouTube-kanaal. In 2009 rondde hij zijn studie aan het conservatorium af en begon met lesgeven. Na een paar jaar raakte hij teleurgesteld in het lesgeven en begon voor de gein filmpjes op YouTube te plaatsen. Dit is inmiddels dusdanig uit de klauwen gelopen dat Paul recent 2,4 miljoen abonnees aantikt. Zijn video's zijn honderden miljoenen keren bekeken. En in december 2020 werd Paul door lezers van de website MusicRadar uitgeroepen tot beste online gitaarpersoonlijkheid van 2020. Daarnaast kan je bij Paul diverse online gitaarcursussen afnemen. Dames en heren, vandaag de gast in Gitaarman aan de podcast, Paul Davids. Ja. Paul, welkom.
Leuk om zo'n filmpje van jezelf te zien, terwijl je het niet zelf gemaakt hebt.
Ja, ik voel me altijd net een soort ironie als ik zoiets aan het... Zoiets aan het maken. Maar ja, ik vind het wel leuk. Weet je, een kleine introductie, een kleine bloemlezing uit wat je allemaal doet en gedaan hebt. Het is bijna onmogelijk om daar wat uit te kiezen natuurlijk. Want het is zoveel en het ziet er allemaal zo goed uit. Allereerst te gek dat je hier wil zijn vandaag.
Ja, eens gelijk. Mooi studiootje. Leuk. Leuk plekje.
Nou, dankjewel. Ja, Krimp aan de Lek. Ja, superleuk. Ja, wie kent het niet vlakbij. Inderdaad. Ja, voor jou relatief dichtbij. Ja. Want jij woont in Rotterdam, toch?
Ja. 20 minuutjes.
Opgegroeid ook in Rotterdam?
Dordrecht.
Dordrecht? Ja. Ah, nou, dat is hier vlakbij. Als je hier op de waterbus stapt,
dan ben je er.
Dan stap je gewoon in Hartje Centrum uit.
Ja, klopt. Ja.
Is in Dordrecht ook de liefde voor de gitaar begonnen?
Eigenlijk wel. Middelbare school, eerste klas. Klasgenootjes allemaal een beetje in dezelfde muziekstijlen. Weet je wel, die Offspring, de Hydroosjes. Nou, ja. Later Metallica ook dat jaar een beetje. En ze dachten eigenlijk, hey, we moeten een bandje gaan spelen. Weet je wel, nou dat doe je als je jong bent en je wil rockster worden. Dan ga je in een bandje spelen, toch? Mm-hmm. Nu hadden ze alleen nog maar een bassist nodig. Dus dat was ik. Ik was de loser.
Jij was?
Grapje.
Ja. Nee, look at me now.
Ja, precies. Hè? Nee, dus ik naar mijn vader. Weet je wel, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat het iets zou worden. Ik denk, hey, papa... Mag ik een basgitaar? Weet je, ik was 11 of 12. Toen zei hij, ja, nou, laten we maar eens gaan kijken. Dus toen zijn we naar Feedback gereden, Rotterdam, Centuurbaan. Tweedehands basgitaar gekocht. Tweedehands sterkertje.
Wat voor merk, weet je dat nog?
Ibanez. Ja. Oeh. Maar wel een soort vintage-achtig. Het is niet echt zo'n
niet zo'n klein vies basje, dat niet?
Nee, dat was gewoon een decent basgitaar.
Oh ja.
En wat speelden we? Ja, Millencolin, Green Day, Hydroosjes.
Ja.
Later ook wel Metallica dingetjes zo. Dat was een beetje de repertoire, geloof ik.
En welke, dan zitten we eind jaren 90, mid jaren 90?
Eind 90, ja.
Ik heb geen idee hoe oud je bent eigenlijk.
Nee, dat klopt.
Er wordt heel geheimzinnig over gedaan.
Ja, nee, ik ben 34.
34, ja. Precies. Ja, dus dan zo eind jaren 90, zo net een beetje het staartje van die grunge periode, zeg maar.
Ja, die heb ik gemist, die grunge periode. Ja, dat was compleet niet, daar heb ik ook niet een voorliefde voor.
Nee.
Op een of andere manier. Dus ik vind het vet, ik vind het gaaf, maar weet je wel, ik zie generaties voor mij, die zitten echt nog heel erg daarin. En ik zit altijd, Pearl Jam en zo, en Nirvana. En, weet je, ik vind het echt gaaf, ik luister er ook gewoon naar, weet je wel, maar het is niet in mijn hart of zo, weet je wel.
Nee.
Maar dat komt denk ik daardoor.
Ja, ik ben wel van die periode, maar het zit me ook niet in mijn hart. Oh. Ik luister toen naar Jimmy en dat soort dingen.
Ja.
Ik voelde me altijd dat ik dacht van, waarom is dit? Waarom luisteren jullie hier naar?
Er is zoveel beter.
Ja. Zoveel andere dingen ook, inderdaad. Ja. Tof. Dus jij zat toen in de bandje en lekker aan het spelen. En wanneer kwam dan de switch naar de gitaar?
Ja, vrij snel eigenlijk. Als je jong bent en je bent 12 en je denkt dat basgitaar... Nou ja, dat is voor mijzelf. De basgitaar is altijd een beetje... het was een beetje in de schaduw voor mij toen. Weet je, je bent gewoon, als je heel jong bent, dan heb je weinig verstand van muziek. En je denkt, ja, die basgitaar die doet gewoon een beetje mee achterin. En je hebt eigenlijk niet het besef van hoe belangrijk zo'n instrument is. Ja. En wat het betekent voor een band. Goede bassist is goede band, weet je wel. Dat is gewoon vaak.
True.
Ja, samen met een drummer, weet je wel. Dan heb je gewoon een super degelijke backbone. Maar als je jong bent, dan denk je, ja, maar de solo dan, weet je wel.
Ja.
En als je gitaar opzet en ik had een klein speakertje, weet je wel. En je hoort alleen maar gitaar. Ik hoorde gewoon die basgitaar helemaal niet. Gewoon
nee.
Uit mijn klein Sony cassette dekje, weet je wel. En dan denk je, ja, ga ik Metallica spelen? Ja, dan heb je hier de basnoten. En dan denk je, ja, maar waar... Ik hoor dat gewoon niet, weet je. Nou, Metallica staat ook niet bekend om een, om een harde, hoe noem je dat? Harde mix met basgitaar. Maar dus mijn oor ging veel meer naar de gitaar, omdat ik dat gewoon actief hoorde. Weet je. Ik hoorde die riffjes, ik hoorde die solotjes, ik hoorde die lijntjes. En ja, ik pakte soms dan wel gewoon een gitaar op van een van mijn bandgenoten. En ik dacht, ja, dit vind ik wel echt veel beter gewoon. Dus dat veel meer, ik voelde meteen, ja, dit wil ik gewoon spelen. En toen had mijn broer, die kreeg een gitaar. Ja, een kleine Squire, zo'n starter ding, weet je wel. Ja, daar zat ik echt alleen maar op te spelen. Ja. En hij eigenlijk niet. Dus dat ding werd een soort van mij. Maar dat was natuurlijk een beetje, ja, hij is eigenlijk van hem. Maar ik speelde er veel meer op. En ik wilde op een gegeven moment nieuw snaar opzetten. En hij zei, nou, het is mijn gitaar, doe niet. Weet je wel, nou, een beetje een soort gekke dynamiek kregen toen. Dus toen op een gegeven moment, ben ik voor mijn eigen gitaar gaan sparen. Dat werd toen een Ibanez RG-270.
Want je dacht, ja, je kende Ibanez voor je basgitaar. Je dacht,
nou, ik keek gewoon plaatjes. En ik zag eentje die ik gewoon de vet uit vond zien. Je, alles wat ik nu mensen afraad om zo'n gitaar te kopen, dat deed ik toen zelf.
Ja,
Dus je wordt wijzer met de jaren natuurlijk.
Dus toen had je je eerste Ibanez. En had je toen zelf ook al les? Of ben je het zelf gaan uitzoeken?
Ik ben het wel echt zelf gaan uitzoeken in het begin. Ik heb ooit één basgitaarles gehad. Dat was echt de slechtste les die ik ooit heb gehad. Gewoon ever ooit. De slechtste les ooit gegeven, denk ik, überhaupt. Ik kwam daar met een basgitaar en er zat een guy met een nylon snaargitaar.
Alright.
En ik was helemaal trots, want ik kon een stukje van de Offspring spelen, weet je wel. Ja, het zit een van de nummers, is zo'n stukje basgitaar. En dan hoor je die basgitaar echt en ik vond het helemaal te gek. En ik speelde dat en hij kwam, nou, laat maar wat horen. Ik ga helemaal enthousiast met een plectrum, weet je wel. Pak je.
Ja.
En hij zat te kijken, hoofdschuddend, weet je wel. En ik moest die plectrum wegleggen. En ik moest eerst beginnen met de open snaren. Gewoon 28 keer die open snaren spelen, weet je wel. Ik vond er echt geen zak aan.
Doe maar eerst Nothing Else Matters.
Ja, ja, ik wilde gewoon, weet je wel, lol maken en lekker muziek spelen. En open snaren, 30 keer achter elkaar een open snaren spelen. Ja, whatever, dat interesseert me niet.
Nee.
Dus dat was gewoon letterlijk de laatste keer ook. En toen ben ik lekker zelf op eigen voet verder gegaan. En
hoe pakte je dat aan? Want ja, in die tijd was het natuurlijk nog niet echt... Internet was dat toen al...
Ja, dat had je wel. Ik zat op Tabs te zoeken.
Ja. Was het toen al, hoe heet het, Guitar Pro of Guitar...
Guitar Pro heb ik wel al vrij snel. Toen had je echt nog, dat was nog de derde, volgens mij Guitar Pro 3. Terwijl we nu op 7 zitten, geloof ik. Dus dat was, of 2 misschien zelfs. Ik weet niet, dat was... Hele oude versie. En ik vond het wel te gek, want je kon ook muziek componeren daarin natuurlijk. En dan speelde hij het af.
Ja.
En dat, ja, je kon componeren met tabs. Weet je.
Ja, ideaal.
Ideaal, ja. Voor gitaristen, ja. Dat, ik bedoel, noten, kwomp.
Ja, nee.
Wie hou je voor de gek?
Ja, precies, ja. Ik zou ze niet herkennen als ik ze tegen zou komen straat.
Nee, ik gooi het meteen. Nee, ik kan wel een beetje noten lezen, maar ik gebruik het gewoon niet in mijn professionele werk. Dus, weet je, dan heb je weer een project waar je het nodig hebt en dan word je weer wat beter. En dan daarna vergeet je, weet je wel.
Ja.
Het is een soort van, je moet het gewoon vaak doen en dan word je er gewoon steeds beter in. Maar ik gebruik het gewoon niet vaak genoeg.
Nee.
De noodzaak voor notitie gebruiken voor mijn partituur is gewoon, is er niet.
Nee.
Dus dan is het gewoon raar, weet je wel. Ik snap als je gewoon een sessieguy bent en je krijgt dan elke week partituur onder je neus. Ja, dan wordt het gewoon...
Dan moet je wel.
Ja, dan is het ook, dan werkt het ook gewoon natuurlijk wel. Het is gewoon best wel een goed systeem.
Dan is het gewoon, ja, het is niet voor niks bedacht.
Nee,
maar dan is het een, hoe zeg je dat, een tool.
Ja, zeker, ja. Het is nooit een doel om noten te lezen. Als dat je doel is in het leven, dan moet je iets anders gaan doen.
Ja.
Yeah.
Ja, of dat gewoon lekker in je eentje in de kamer gaan doen. En gewoon ons alsjeblieft niet meer lastigvallen.
Ja, alsjeblieft niet.
dus je, op een gegeven moment ontwikkel je jezelf. En je denkt, ik ga naar het conservatorium. Is het, is het zo gegaan? Ja, nee.
Nou ja, zo is
of zat je toen ook...
Er zitten heel veel bandjes tussen, weet je wel. En veel, veel wisselingen van stijlen en genres. Het begon een beetje meer naar dat progrock te gaan in die tijd. Weet je, van Metallica, ja, eerst punk en dan kreeg je dat nu metal ook. Een beetje Linkin Park, yeah. Papa Roach.
Papa Roach.
Weet je wel, ja.
Last Resort.
Yeah. Ja, dat weet je. Nou ja, dat leren, dat is wel te gek natuurlijk.
Yeah.
Allemaal van dat soort muziek. En,
cut my life into pieces.
Ja, exact.
This is my last week. Krijgen we nu een YouTube copyright?
Ja, dit is hem.
Nu is het, nou, dan gaan we monetizing.
Yep,
nou, kwijt. Lekker zeg, hé. Hey.
Nou, misschien dat dit nog net kon, maar...
Ja, misschien was het wel zo slecht. Dat nou, het, ja, je weet het niet. Je weet het niet. Maar je was toen jezelf aan het ontwikkelen en in de bandjes. Hoe ging dat toen op dat moment? Dus de periode voordat je naar het conservatorium...
Ja. Nou, wel optredentjes in Dordrecht en omstreken en... eigen werk schrijven ook wel, veel repeteren. Elke zaterdag, weet je wel, in de oefenruimte.
Ja.
Gewoon kloten. Alles verneuken.
Ja.
Gewoon heerlijk, weet je wel. Je pedaaltje mee. Ik had een, ja, geloof het of niet, een MT2. De Metal Zone.
Oh, de Metal Zone. Dat is die grijze, toch? Of
zwart,
dus zwart.
Zwart met oranje letters.
Ja.
Maar ik had hem, onironisch, ik had hem gewoon echt, zeg maar. Ja, nu is dat verhaal een soort van een beetje een meme geworden, weet je wel. Ja. Ja, de metal zo, weet je wel, aha. Ja. Maar ik had hem echt, dat is te gek.
En je vond hem toen gewoon, je dacht, nou, dat doet, prima.
Ja, ik vond het toen wel vet. Ja, ik weet niet, ik heb hem laatst nog eens een keer geprobeerd in te stellen, maar hij is niet te doen. Het is moeilijk, het is echt een moeilijk pedaal.
Het is moeilijk pedaal, maar toch zo succesvol geweest. Want het is uiteindelijk natuurlijk een classic, toch?
Ja, zeker weten, ja. Het is gewoon, weet je wel... Je kunt er wel echt wel een goede sound uit halen. Maar je moet wel iets meer je best doen, denk ik, dan ik toen dacht. Ik dacht waarschijnlijk toen gewoon de gain omhoog en gaan.
Maar dat denk je sowieso als je jong bent en je gaat voor het eerst met vervorming werken. Dat je denkt, dit is de knop.
Ja, precies. Ja, hier zit de magic.
Die hoe moet meer, gewoon... Hoe meer,
hoe meer, hoe beter. Gewoon vaak, ja.
Ja. Ja. Ik wil naar het conservatorium. Althans, ik niet.
Ja.
Ik heb het geprobeerd.
Nou maar... ja, zeker. Toen ik op een gegeven moment dacht van... Ja, misschien is dat wel leuk. Ik wilde gewoon... Ik wist niet echt zeker... Ik had voor mezelf nooit echt een clear path van... Ik wil dokter worden. Of ik wil dat worden. Weet je wel, sommige mensen hebben dat. Journalist worden en dat. Na de middelbare school. Ik wist gewoon niet echt wat ik...
Ik had het ook niet, hoor.
Nee. Nou ja.
Exact hetzelfde gevoel zo.
Ja, waar gaan we heen?
Wat vind ik nou leuk?
Ja, ik vind wel veel dingen leuk. Ik hou echt van heel veel dingen. Ik vind heel veel dingen echt heel leuk.
Beroepen testen gedaan,
ja,
alles soort shit.
Inderdaad, ja.
Wat kwam er bij jou uit?
Nou, dat weet ik echt niet meer. Volgens mij 100 verschillende dingen.
Bij mij kwam uit...
Journalist of schrijver of zo, volgens mij.
Oh ja, bij mij kwam er uit dat ik... ik schiet me nekker nog iets anders te binnen wat ik hierover ga vertellen. Dat vind ik dan wel heel erg grappig. Dat ik toeristenbegeleider zou worden. Maar ik heb dus die beroepentest afgenomen bij iemand. Die deed dat dan in de avonduren. En dat was een man. En jaren later hoorde ik dat die man in één keer een vrouw was geworden. Dus dat vond ik dan wel heel ironisch voor iemand die dan...
Je helpt keuzes maken.
Ja, die zelf eigenlijk ook nog helemaal niet wist.
Wie jij zelf was.
Ja, precies.
Of zij dan.
Ja. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. En eigenlijk ook wel weer exemplarisch voor dat we het eigenlijk allemaal nooit echt weten. En dat het gebeurt vaak gewoon, toch?
Ja, je rolt ergens in.
Ja.
En dat is het ding. Maar met zo'n studiekeuze, dat is best wel een drastische carrière bepalende keuze vaak, weet je. En als je het gewoon niet echt weet, dan is het gewoon lastig. Dus eigenlijk dacht ik toen, laat ik gewoon eens een keer auditie doen, lachen, weet je wel. Ik vind gitaar spelen echt heel leuk. De laatste 2 jaar van mijn middelbare school was het enige wat ik deed. Ten koste van mijn... De cijfers ook, weet je wel, of mijn aanwezigheid geraad. En toen heb ik dus wel wat lessen gevolgd nog. Toen heb ik gewoon wat gitaarlessen genomen in Dordrecht. En een soort van om me voor te bereiden voor die auditie. Weet je wel, een beetje muziektheorie en over akkoorden, hoe ze zijn opgebouwd. En dingen die je kan verwachten op zo'n muziektheorie.
Ritmes en dat soort zaken.
Ritmes een beetje, ja. Nou, dat kon ik altijd goed door Guitar Pro. Dus die notities van ritmes en zo vond ik altijd easy peasy. Dat was gewoon voor mij heel logisch. Gewoon nog steeds gebruik ik dat ook heel vaak. Want ja, als je muziek schrijft of opneemt in een muziekproductieprogramma, heb je daar ook mee te maken.
Ja.
Dus dan zit je daar ook weer mee. Maar inderdaad, muziektheorie, een beetje toonladders en arpeggiootjes, dat soort dingen, weet je, dat leerde ik dan. En ik wist er ook wel aardig wat van al, omdat ik op fora zat, weet je, op internet. En dan hoorde je altijd van, hey guys, what arpeggios should they learn now, weet je.
Ja.
Dan krijg je weer de ene bij het weten over de andere, die zegt, nee, je moet met dat beginnen en dan met dat beginnen. Of, Ja, hilarisch bijna eigenlijk. Maar
kan je nog je toelatingsexamen herinneren?
Ja. Ja,
voel
hilarisch.
Dat?
Ik vond het wel spannend, weet ik nog wel. Ik ging gewoon met vier maten, mijn pa bracht me daarheen. En ja, dan kom je in zo'n wereld. Een beetje underground, conservatorium van Rotterdam in de Waterfront of stad.
Ja.
Zo'n pop podiumpje met oefenruimtes, weet je wel, donker, rokerig, letterlijk, weet je wel, roken in de gangen en in de kamertjes. En liepen metalgasten rond, weet je wel, menno-gootjes met grote oorbellen, weet je wel. En ja, ik vond het wel spannend. En dan kom je daar met je, ik speelde volgens mij met een pot XT, de pot, ja, gewoon van Line 6. Met zo'n enorm floorboard, weet je, zo'n MIDI-controller had ik allemaal geprogrammeerd. Allemaal sounds en dergelijke. Ja, voor wel lachen. En we speelden heftige progrock stukken. Gewoon zelf gecomponeerde.
Oh, vet.
Ja, progrock. Gewoon crazy maatsoort, gestoorde solo's. En een stuk van Joe Satriani. En een soort ballad.
Oh, yeah. Ja. Dus wauw.
En dan ik vond het wel bizar, maar ik ben dus wel toegelaten. Ja. Dus,
en ging de theorie... Dat het is in twee opgesplitst,
klopt,
toch?
Klopt, ja.
Theoretische en het praktijkgedeelte?
Ja, ik weet niet meer heel veel van het theoretische gedeelte. Daar weet ik echt niet meer heel veel van. Moet ik
nou,
zeggen.
Ik weet het nog wel.
Ja?
Toen ik, nou niet van jou, maar voor mezelf.
Ja.
Oh, ik ging echt dood. Want theorie en Ed Struilaert zijn gewoon twee dingen die absoluut niet samengaan.
Oh, echt niet?
Nee, echt totaal niet. En mijn gitaarleraar had me toen helemaal geprobeerd voor te bereiden. En ik had gewoon een blackout. Gewoon echt een blackout. Dat ik zat aan een piano met die kerel en die zei, nou, klap dit ritme.
Oh ja, klopt. Ja,
dat klap dit ook, ritme maar eens. En ik had echt zoiets van, ik weet het niet meer.
Doe het lekker zelf.
Ja, ja, ik had vroeger ook onwijs last van faalangst en dat soort shit.
Oh, ja.
Weet je wel, twee keer in drie havo blijven zitten. Toen ik gewoon, als een proefwerk was, dat ik dan zo zat te kijken zo. Geen idee.
Welk vak is dit?
Wie ben ik ook alweer? Weet je wel? En het spelen ging supergoed. Dus toen zeiden ze ook van... je bent eigenlijk op spel ben je aangenomen, maar ja, je theorie is, ja, nee.
Dat kan niet.
Dat kan gewoon niet, dus je moet dat nog even... Toen heb ik dat geprobeerd, toen werd ik er zo ongelukkig van dat ik dacht, nou, weet je wat?
Ja.
Ik ga dat maar gewoon niet doen. Gewoon.
Ja, misschien wel verstandig ook.
Uiteindelijk maakt het niet uit, weet je wel, voor
nee.
mij.
Ik bedoel, überhaupt.
Ik werk uiteindelijk met de mensen waar ik anders mee in de klas had gezeten. En,
ja, dat kan ook zeker. Het is... Ja. Misschien dat het iets makkelijker wordt als je 4 jaar lang met die lui optrekt, om dan je netwerk een beetje
precies.
te breden.
Het heeft bij mij daardoor wat langer geduurd allemaal.
Ja, dat kan. Ja.
En ik denk ook wel dat ik er af en toe wel heel veel profijt van zou hebben als ik wel die theoretische bagage zou hebben.
Ja.
Want heb jij dat gevoel wel dat die 4 jaar, of wat is het, jou echt wel gevormd hebben?
Nee, totaal niet eigenlijk.
Nou, gelukkig maar. Daar ben ik blij om. Daar heb ik geen spijt. Ja.
Ik heb volgens mij na het consortium 5 jaar lang geprobeerd het van me af te schudden. En daarna heb ik het idee dat ik een beetje mezelf gevonden heb eigenlijk.
Daarna kwam het.
Ja, ja.
Wat was er aan dat conservatorium waarvan je achteraf dacht van, dit had ik nooit moeten doen? Of dit had ik niet?
Nou, ik zeg niet dat ik het niet had moeten doen. Alleen ik heb er niet zoveel profijt van gehad als dat ik zou kunnen hebben gehad, denk ik eigenlijk. Ten eerste ben ik er te vroeg heen gegaan, denk ik. Ik denk dat ik niet helemaal rijp was, weet je. Ik was nog meer een beetje in die progrock fase, waar eigenlijk mijn hart helemaal niet ligt. Kom ik nu achter natuurlijk later. Maar dat is... Voor mij was dat een makkelijke manier om een soort van je technische vaardigheid te laten zien. Terwijl je eigenlijk jezelf verbloemt achter gekke maatsoorten, gekke toonladders. Terwijl je eigenlijk niet eens een bluesje kan spelen, weet je wel. Dat soort dingen. Ik kon dat gewoon niet. Ik had nog nooit een blues gespeeld toen ik naar het conservatorium ging. Gewoon letterlijk nog nooit.
Wow.
Ik wist niet wat een 12-bar blues was.
Nee.
Bijvoorbeeld, hè, om maar even een voorbeeld te geven. Omdat ik zo erg gefocust was op Dream Theater, Yes, Genesis, allemaal van die, weet je wel, die oude prog-helden. Gewoon, dat vond ik gewoon super vet. Wat ook wel weer leuk is op zich, dat je daarmee naar het conservatorium kan. Als dat je passie is en je wil je daarin ontwikkelen, dan kan dat dus wel. Alhoewel de docenten daar natuurlijk daar ook niet echt sterren in zijn, denk ik. Niet om ze in discussie te brengen, hoor, maar het is gewoon niet hun vakgebied natuurlijk.
Nee.
Weet je wel, dus ja, ik had liever nog 5 jaar gewoon even... Ja, 5 jaar zeg ik, ja, omdat het... Ja, muziek leren duurt gewoon lang. Het
duurt gewoon echt lang, ja, tuurlijk. Je bent sowieso nooit klaar.
Je bent nooit klaar. En tot sommige conclusies komen of inzichten komen... of sommige kliks laten plaatsvinden in je hoofd... dat duurt gewoon soms een jaar of 2 of 3, weet je wel.
Ja.
Ja.
Dus. Van wie heb jij les gekregen?
Agekat, Menno Gootjes, Leendert, soms een beetje van die Leen Raaksma.
Ja.
Martijn van Acht af en toe ook. Die was er vaak niet.
Nee.
Ik ook niet dan. Daarom. Nee. Weet je wel, dat is een soort van synergie. Dat werkt heel goed samen.
Ja, ja.
Dat je denkt, ja, hij zal er wel niet zijn. Dan ga ik ook niet. Nee. Dan was hij er wel en dan was ik niet. Ja, weet je wel. Ja, het was echt een puinhoop gewoon. Het was niet te doen. Het was echt, ja.
Gewoon de opleiding zelf.
Ja, het was eigenlijk, eigenlijk kan het niet.
Nee.
Kon het niet. Ik denk dat het nu wel beter is.
Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik, ja. Misschien luisteren de mensen die nu op het conservatorium zitten. Hoe is het daar nu? Laat het weten. Als je twee keer knippert met je ogen, dan komen we je redden.
Ja.
Zoiets.
Nou, volgens mij zijn die... want een beetje tegen het eind van het conservatorium aan werden die toezichten veel strenger in alle testen. Volgens mij hadden ze een tik op de vingers gehad van inspecties of overheidsinstanties.
Ja.
Die zitten er nu veel korter op, vooral bij dat soort creatieve opleidingen. Omdat vaak die docenten ook creatievelingen zijn. En dat zijn gewoon organisatorische puinhopen vaak natuurlijk, weet je wel. Dus dan krijg je dit soort situaties. En het was ook wel leuk. Kijk, als je er zit is lachen. Maar achteraf denk je, ja, voor mijzelf was het eigenlijk niet leuk of zo, weet je. Of niet goed, niet verstandig geweest, weet je wel.
Nee, het is volgens mij nu echt wel beter. Ik heb laatst nog in Rotterdam als praktijk iemand zeg maar gezeten bij een eindexamen.
Oh, nice. Ja.
Dan moet je allemaal formulieren invullen. Mm-hmm. En weet je wel, dat is wel echt, het wordt wel compleet gedocumenteerd.
Ja.
En je moet het allemaal kunnen onderbouwen en weet ik het wel. Dus volgens mij is daar wel inderdaad een flinke kwaliteitsslag gemaakt.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ja.
En toen kwam je van het conservatorium af. Dan ga je lesgeven, toch? Dat is...
Ja, dat deed ik dan al. Dat deed ik tijdens het conservatorium al. Gewoon lekker extra zakcentje.
Ja.
Ja, een beetje. En je hoeft dan ook niet meteen op zoek te gaan naar een baan als je dan naar een lesgeefbaan als je eraf komt.
Dus, maar hoe? Want je had zelf natuurlijk nooit voor het conservatorium een gitaarleraar gehad.
Ja, nou wel een jaartje of zo voordat ik naar het conservatorium ging.
Ja, om je een beetje te preppen, zeg maar.
Ja,
op dat,
precies, ja. Maar dat was ook. Ja, ook niet helemaal blij mee, maar in ieder geval. Nee.
Dus als je kijkt, dat was een iemand anders die dan...
Ja, precies, was niet jij.
Nee.
Ja, eigenlijk wel, maar wou het tussen ons.
Ja.
In ieder geval, even kijken hoor. Trouwens, dat kan ook aan mij hebben gelegen hoor in die tijd. Want ik was ook niet de beste. Nee. Ik wilde gewoon mijn eigen shit doen eigenlijk. Ja. En ik kreeg heel vaak opgelegd van dit moet je doen. Maar ik weet nog heel goed, tijdens die les, om daar heel even terug op te komen. Ik had een nummer, dat vond ik zo mooi, met een solo erin. En ik kom aan met zo'n nummer naar die docent toe. Dit vind ik echt te gek. Nou, wij luisteren. Ja, een beetje coole reactie. En dan gingen we iets anders doen. Ja, weet je wel. Maar hoe crush je een spirit?
Ja, ja, ja.
Dat is gewoon een doodzonde, weet je wel.
Je moet toch daar juist dan extra zuurstof bij pompen?
Ja, en ook al vind je het zelf misschien niet boeiend. Ja, whatever. Het gaat niet om jou bij een les. Het gaat om je docent. Het gaat om je student. Ja. Altijd, weet je wel. En als jij op een vakkundige manier iemand zijn passie wil afbranden, dan moet je gewoon even iets wat hij zelf vet vindt gewoon even compleet negeren of zo, weet je. Dan is meteen klaar gewoon.
Ja, dan denk je van, want je bent natuurlijk super onzeker in zo'n periode. Je kijkt op tegen die docenten.
Ja.
En dan in één keer denk je van, dit is dus eigenlijk allemaal wat ik tof vind, is eigenlijk helemaal kut.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is niet belangrijk. Terwijl, ik weet nog steeds welk nummer dat was. Ja, dat is gewoon wel echt
welk
goed.
Nummer was het?
Ja, het is van een band, The Flower Kings. Een soort van obscuur progrocke band uit Zweden, geloof ik. Zweden? Ja, ik denk het. En de gitarist is Royne Stolt. En dat vind ik gewoon nog steeds wel echt een hele goede gitarist. En die speelt met heel veel passie en heel veel vuur. Maar het is een beetje in die progrockhoek, weet je. Dus het is ook een beetje gek en een beetje symfonisch en een beetje bombastisch. En de muziek zelf zou ik nu niet meer echt heel erg serieus nemen. Maar als gitarist is hij nog steeds... Ja, staat, vind ik hem wel echt te gek nog steeds. En als ik een leerling zou hebben nu die met zo'n soort liedje zou komen, zou ik denken, wow, dat is fucking vet dat je met zoiets aankomt.
In plaats hebt.
Ja, in plaats van dat je met Ed Sheeran komt of zo, weet je
wel.
Dat, weet je wel, want dat toont ook van een soort van eigen wil en een eigen identiteit, een eigen karakter van, oké, zijn passie ligt hier. Mm-hmm. Laten we dat lekker voeden. Weet je.
Ja.
En misschien dat hij daarna weer... Weet je, iedereen komt uit bij Ed Sheeran.
Uiteindelijk komen we allemaal bij Ed Sheeran uit. Maar dat wil of niet.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, weet je wel, je wordt allemaal gematigder naarmate je wat ouder wordt. En dan ga je het schone vinden in de kleine dingen. En
precies.
Niet per se Ed Sheeran hoor, maar gewoon bands als... weet je wel, gewoon simpele muziek met heel veel mooie dingen.
Ja.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ik snap wat je bedoelt. Ja. Gewoon de eenvoud. Dan kom je erachter dat het inderdaad meer is dan... Of weet je wel?
Ja, inderdaad. Ja,
100 miljoen noten.
Dat bedoel ik.
Ja, dat is gewoon... Maar dat is de de weg die je natuurlijk gewoon aflegt.
Dat is een cyclus. Je kunt dat niet forceren. Je kunt niet zeggen, jij moet nu naar de band gaan luisteren en het te gek vinden. Of je moet nu naar Paul Simon gaan luisteren en zeggen dat je het fantastisch vindt. Nee, dat moet komen. En als het niet komt, ook goed hoor. Maar je zegt, bedoel, voor iedereen anders. Iedereen heeft een ander eindpunt. Maar als het natuurlijk plaatsvindt, is het altijd het best.
Ik vind het best wel heftig dat zo'n docent inderdaad, dat dan zit je gewoon niet op de juiste plek. Maar het zijn natuurlijk toch vaak gewoon muzikanten die ook gewoon een baan moeten hebben. En
dat is ook zo, want ik heb zelf ook lesgegeven veel. En ik vond het ook niet altijd leuk. Dus ik snap het ook wel. Maar als je een leerling hebt die een zeker vuur in zich heeft, dan zijn dat de leerlingen die je koestert altijd. Voor mij geldt dat. Ik weet altijd al een paar leerlingen waar ik dan dacht, oké, leuk weer. Die kunnen we weer lekker een beetje triggeren of nieuwe muziek leren kennen. Of in de juiste baan sturen, een beetje begeleiden. Dat was altijd leuk. En die leerlingen waar je weer een keer Ed Sheeran moest uitleggen. Dan denk je, dit is de 8e keer vandaag dat we dit liedje doen.
Ja, dan wordt het een beetje saai inderdaad. Je wil juist, denk ik, als je les geeft ook, die diversiteit hebben. Want hoe was dat toen je op een gegeven moment dus je eigen lespraktijkje zeg maar had? Hoe ging je daarmee om?
Flexibel. Ik had niet een soort van vast iets of een vast concept of zo, weet je wel. Ik werkte ook voor muziekscholen in Rotterdam en in Dordrecht heb ik ook gewerkt bij 2B in Rotterdam bij een klein muziekschooltje. En halverwege die periode ben ik ook voor mezelf dan begonnen in plaats van voor een baas. Want dan heb je gewoon meer vrijheid.
Ja.
Je kunt wat makkelijker spelen doen ook vaak. Dan weet je, op vrijdag had je dan een gig en dan moest je gewoon je leerlingen afzeggen. Dan kon dat makkelijker als je je eigen lespraktijk hebt. Ja. Of verschuiven, weet je wel. Of in plaats van dat je dan bij zo'n instantie, weet je wel.
Ja.
Want dan mocht je maar 3 invallers per jaar of zo, weet je wel. Dat soort dingen.
Oh, niet zeggen.
Ja, dat waren van dat soort muziekscholen. Die is ook niet failliet gegaan, die muziekschool. Want dat is zo'n veel te... Zo'n groot overheidsorgaan wat dan helemaal misgaat door te veel regelgeving.
Gewoon heel rigide en star in de opstelling.
Ja. Als je met muzikanten te maken hebt, dan werkt dat gewoon niet.
Want dan moet je gewoon flexibel zijn.
Ja, altijd. En dat is voor de leerlingen uiteindelijk ook veel beter. Dus,
ja. En die leerlingen zijn uiteindelijk muzikanten, dus die begrijpen het ook
wel. Ja, tuurlijk. Ja. En je ouders ook, als die ouders de docent van je kind op een podium zien, dan is dat toch veel leuker dan wanneer je alleen maar
die leraar bent.
Dan weer braaf zijn boekje komt openslaan. Gitaarstarter 2.
Ja.
Les 14.
Daar gaan we.
Volgende week wordt les 15, de week daarop les 16, de week daarop les 17. Je kan het helemaal uit jou.
Je kan het helemaal uittekenen, inderdaad.
Ja.
Hoe ging jij om met leerlingen die gewoon hun best niet deden?
Die vreten energie. Dat, de kunst is om dat niet jezelf kwalijk te nemen.
Nee.
Je kunt proberen om daar een soort van passie in te krijgen in zo'n student.
Mm-hmm.
Dat kost wel veel moeite. Maar als dat gewoon na een paar keer proberen niet lukt, dan is het gewoon. Dan wordt dat dus. Vandaag doen we Bruno Mars. Net als die andere 6 vandaag die er geen zin in hebben.
Ja.
Dit zijn de akkoorden.
Succes.
Ik speel 3 keer voor en dan maar hetzelfde doen.
Ja.
Ja, kijk, je moet jezelf ook een beetje beschermen. En als je 3 dagen les geeft in de week, of 4 misschien zelfs, dan kan je niet elke leerling weer proberen te motiveren. Dat kost echt zoveel moeite. Om echt het vuur uit iemand te proberen te halen. Dat kost gewoon, je wordt er echt heel moe van. En dan kom je thuis en dan moet je zelf nog aan de slag bijvoorbeeld. Ja, dat...
Was dat ook... ik herken het wel. Ik heb toen ik in 2010 zeg maar de switch maakte van... Oké, ik ga volledig voor de muziek. Heb ik ook eerst les gegeven. Ja. En dat vond ik verschrikkelijk.
Ja.
Ik had helemaal niet veel leerlingen. Ik denk een handjevol, een stuk of 7, 8. Maar... Ja, ik had deze week geen tijd om te oefenen, helaas. Oké, prima. Nou, doen we toch gewoon nog hetzelfde als vorige keer. En die keer daarvoor. En die keer daarvoor.
Ja, dat kan niet. Ja, dat is echt bizar. Maar, wat ik ook nooit begreep, was dan iemand, zo'n kind. En dan die ouders zetten dat kind dan op 100.000 verschillende dingen. Hockey, paardrijden en dit en dat en dat. En dan was het op vrijdag gitaarles. Ja, maar je bent een gitarist. Dan is het niet de gitaarles dat telt. Dan is het alles wat je thuis doet.
Ja.
Je kunt niet iemand op gitaarles zetten en dan verwachten dat het een gitarist wordt. Die gitaarles is om de hele week te inspireren, hopelijk. Weet je wel. En dan kan je de hele week kan je jezelf bezighouden met gitaaroefeningen en liedjes leren. En dan bij gitaarles is er weer een soort van evaluatiemoment. Hoe gaat het? Gaat het goed? Welke kant ga je op? Ga een beetje bijsturen? wat wil je nu leren? Weet je, ja. Van dat soort dingetjes.
En van daaruit ga je weer verder.
Ja, precies. Ja. En als je de hele tijd alleen maar in de les na 30 minuten of 20 minuten gitaar speelt, ja, dan kan je het net zo goed niet doen. Ja, dat bedoel ik niet zo lullig of zo, maar dat komt misschien een beetje hard over. Maar ja, dat is wel een beetje de waarheid.
Tuurlijk. Nee, ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen, weet je. Dat die mensen wil je eigenlijk geen les geven, want het trekt je gewoon echt leeg qua energie.
Ja.
Was dat ook de reden waarop je op een gegeven moment dacht van oké, ik moet iets anders gaan doen?
Ja, onder andere, zeker wel, ja. Er zijn natuurlijk, kijk, omdat ik zo op zo'n manier doseerde van alles flexibel en nooit een vast programma, dan worden die leerlingen extra zwaar. Want als je gewoon altijd hetzelfde doet, zo'n boekje, ja, whatever, dan maakt het niet uit of iemand iets thuis doet.
Nee.
Dan is het alleen maar, je gaat niet zo snel verder in het boekje.
Nee. Dus maar jij bent waarschijnlijk heel erg gemotiveerd dan, en omdat je zelf die passie hebt en die drive,
ja.
Wil je dat, denk ik, proberen een soort van dat vuurtje aan te steken op de een of andere manier.
Ja. Inderdaad. En dan denk je, ja, wat gaan we dan nu weer doen? Dan moet je weer iets bedenken, weet je. Ja, want je hebt niet een vast stappenplan. Ja, dat kan ook niet. Elke leerling is natuurlijk anders. Dus een vast stappenplan werkt vaak in zo'n fase niet zo goed, zeg maar. Omdat je dan al die boekjes... Ja, of je moet zelf iets gaan schrijven. Want, maar dat is allemaal ouderwets van die boekjes, weet je wel. Met die...
Is het wel eens gelukt dat je dus in één keer iemand waarvan je dacht van... Dit is trek aan het doodpaard. Dat het paard in één keer weer tot leven kwam en een mooie dartelende veulen werd.
Ja. Er zijn zeker leerlingen geweest. Dat heeft me wel mijn ogen geopend. Dat iedereen echt zo eigen is in zijn leerproces, weet je wel. En dat iemand was dan gewoon een bizar goede singer-songwriter eigenlijk. Die begon ineens te zingen bij het gitaar. Gewoon een meisje, 13, 14 jaar of zo. En die begon ineens te zingen en die begon Adele liedjes te spelen en zo, weet je wel. Dat was echt bizar mooi gewoon en echt heel goed. En die wilde die gitaar puur om zichzelf te begeleiden eigenlijk.
Ja.
Maar die had daarvoor niks om te begeleiden, want die speelde nooit liedjes. Dus ik kwam aan met dit riffje, dat liedje. Maar toen het instrument ging dienen als een begeleidingstoel voor haar stem, ging alles soort van automatisch, weet je wel. En kon ik af en toe een beetje, nee, dat G-akkoord probeer je hem zo, of je kan dit doen. Of, weet je wel, dan kan je daar... Dat is heel leuk om te zien. Ja.
Toen kwam het in één keer tot leven voor haar.
Ja, toen zag ze denk ik de zin van de gitaar voor haar, weet je, als instrument.
Ja, mooi. Dus het is niet alleen maar energie slurpend geweest, maar er zijn ook momenten geweest waarop je hem gewoon echt...
Nee, ik heb echt superveel leuke studenten gehad, zeker. Maar het is, je kunt ze niet kiezen helaas van tevoren. Dus dan...
Weet je nog een moment waarop je dacht, oké, nu... Ben ik daar zo... Ik moet hier wat mee. Ik moet wat anders gaan doen.
Nou, dat was meer... Dat kwam niet per se uit een soort van... afkeer tegen het lesgeven. Maar meer dat ik het idee had dat mijn carrière gewoon nergens naartoe ging. En dat ik iets voor mezelf wilde bouwen in plaats van... En dan niet een muziekschooltje, weet je wel. Want dan moet je ook alsnog tot je 60ste hetzelfde blijven doen.
Ja.
Ja, ik zag dat... Ja, nee.
Je maar zag het niet voor je.
Ik wist ook dat het niet ging gebeuren. Ik wist het altijd. Weet je wel? Ik heb altijd gewoon die. Ja, ik vind mezelf altijd heel, heel veel geluk hebben op een of andere manier. en dat komt ook uit of zo altijd.
Ja.
Dat vind ik wel grappig. Ik vind gewoon. Ja, ik heb dan iets in mijn hoofd en ik weet gewoon, ja, op een gegeven moment komt er wel iets.
Zit daar ook nog een klein cursusje aan te komen misschien?
Nee, dat
lijkt me. Een soort Michael Pilacic-achtige.
Mindfulness. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Ik denk ook niet dat dat te leren is eigenlijk. Dus niet door mij, want dat is, ik doe dat veel meer op intuïtie.
Nee, ik voel wat je zegt. Ik heb het ook altijd gehad. Ja? Als iets van, ik ga niet eindigen op een kantoor.
Nee.
Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
Ik heb gewoon een plan. Ik weet niet precies wat het plan is.
Ja, precies.
Maar het gaat in ieder geval daar naartoe. En het gaat gewoon vol gas. En weet je wel, we zien het wel. Maar ik ben niet hier op aarde gezet om maar...
Nee.
Ik ben nu in één keer radio-dj op Veronica.
Ja, dat is gek.
Had ik nooit gedacht.
Ja, bizar.
Ik heb... Nooit bij een lokale omroep. Niks. Nooit. En een maandje of 2, 3 geleden liep ik rond met het idee van... Die podcast moet ik weer nieuw leven inblazen. Alleen, hoe ga ik dat doen? Waar moet ik dat aan koppelen? En toen dacht ik van, ik moet het bij een radiostation onderbrengen. En ik had net gehoord dat Rob Stenders naar Veronica was gegaan. Dat hij naar de nieuwe zenderbaas was geworden. En ik ken Rob vanuit, nou ja, dat hij mijn muziek al tof vond. En dat draait en zo. En dus ik moet hem eens een keer gaan... Gewoon bellen of een appje sturen van, kan ik dat daar misschien, nou ja, weet ik veel. Zo'n soort parapluutje, zeg maar, daaronder hangen. En toen belde hij zelf. Nou ja. In één keer. Nee, uit het, echt gewoon, ik liep daar een week mee rond met dat idee. En toen in één keer, Rob Stenders. Ik zeg, hallo. Ja, weer. Rare vraag, maar wil je een radioprogramma op Veronica? Ik zeg, ik zeg wat? En toen zei ik, of, ja, ik stond eigenlijk op het punt om jou te contacten om met die podcast. En zo, hij zegt, die podcast die moet je ook gewoon, die moet je juist in dat programma gaan behandelen. Ja, juist. Je moet jezelf niet als DJ neerzetten, maar als muzikant die een radioprogramma doet.
Ja, ja.
En dat is precies wat jij zegt, dat je hebt gewoon het idee van, ik ga echt iets vets doen.
Ja, ja, nee, niet wat? Precies. Ja, het komt gewoon op zijn voetjes terecht.
Ja, ja,
het komt wel, weet je. Ja. En je moet het ook niet te hard, ja, misschien andere mensen wel, maar ik had het altijd. Ik moet het niet te hard proberen of te forceren, want dan ga je ook weer verkeerde keuzes maken waarschijnlijk. Ja. En, ja,
nou ja. Dus jij dacht op een gegeven moment, ik ga gewoon eens iets met YouTube doen.
Ja, ja. Dat is,
neem ons eens mee okay, naar ja, dat moment. Ja, ja. Welk jaar is dit?
Nou, er zijn een aantal dingen, of is een aantal dingen gebeurd waardoor het hier is beland eigenlijk, of hier is gekomen. Toen ik les gaf, maakte ik ook wel eens backing tracks. Je kent het wel, weet je, shredden in E mineur. Ja. Let's do it. Okay. Dus ik had een paar van die dingetjes gemaakt en en had ik gewoon een plaatje van de gitaar en dan had ik er een videootje van gemaakt en dat op YouTube gezet. Gewoon een backing track eigenlijk. En ja, die ging gewoon sky high, weet je wel, voor mijn gevoel dan in die tijd. En YouTube bleef er maar e-mailen met, hey, deze video, die kun je monetizen, weet je wel. Je kunt partner worden van YouTube en dan kan je er geld mee verdienen. Nou, ik heb dat al 100 keer weggeklikt, want ik denk, ja, wat een bullshit. En ik stuurde die backing tracks wel eens naar mijn studenten, weet je wel. Van, nou, je kan je lekker op losgaan en kijk maar wat je ermee doet. Maar ja, op een gegeven moment had hij al 500.000 views of zo. Een van die video's. Gewoon alleen maar zo'n backing trackje in A mineur. Weet je, nu nog wel een paar akkoordjes. A mineur, FCG waarschijnlijk.
Was het ook met beeld er ook bij? Of?
Ja, gewoon een gitaarplaatje.
Gewoon een plaatje.
Gewoon zo'n, ja. Zo'n oude Strat of zo, weet ik veel.
Te gek.
Ja, toen had ik op een gegeven moment toch maar ja gezegd. Kijken wat het gaat doen, weet je.
Ja.
Ik denk, ja, nou, laat mij maar eens partner worden van YouTube. Kijken wat er gebeurt. Dan kreeg ik gewoon €3 per maand.
Zo.
€3 per maand.
Nou ja,
je weet wat dat betekent voor een muzikant.
Nou ja, dat is een half pakje peuken.
Dat weet ik niet, maar ja, bijna een halve telefoonrekening. Zo dacht ik toen, weet je wel. Het is gewoon 3 zakken chips per maand extra.
Ja, ja, ja. Gratis chips. Vet.
Ja, ik denk vaak in chips. Of, ja. Of kratjes bier of zo.
Ja, ja, ja.
Het is gewoon een goede standaard om ook de inflatie meteen mee te nemen.
Ja. Dus jij kreeg die €3 per maand en je dacht, dat is lekker.
Toen dacht ik, nou, wat nou als ik 2 backing tracks heb? Nee, dan krijg je €6 per maand. Als je 3 hebt, weet je wel. Nou, dat ging een beetje zo denken, ja, grappig. Ik nam het niet serieus, zo van, oh, dit wordt mijn carrière of zo. Of dit. Nee. Maar ik dacht gewoon, ja, dat kan leuk zijn om een beetje extra, weet je al die backing tracks heb je zo in elkaar geflanst. Gewoon een beetje akkoorden spelen en wat ja, drums erbij en een basje en dan heb je het.
Ja.
Dus ik maakte die dingen, weet je, ik begon een beetje wat meer te maken. En nou, dat werkte gewoon niet. Nee. Want die ene was opgepikt door het algoritme. Het magische algoritme.
Het algoritme,
ja. En die andere niet. Dus ja, dat was dan 1000 of een paar honderd of niet eens, weet je wel. Dat ging gewoon dood. Die staan er nog steeds op trouwens, hoor. Dus als je terugscrollt naar al mijn video's, dan zie je dat ik zou het niet doen. Maar als je tijd over hebt.
Je denkt, ik ga even lekker shredden in E mineur.
Ja, dan moet je, ja, ja. Ja. Dat was eigenlijk een los ding.
Ja.
Dat heeft niet zo heel veel te maken met dat ik nu hier zit, zeg maar.
Nee.
Ja.
Maar je had wel zoiets van, hey, algoritme, €3 per maand.
Ja, er was
voelde
wel
je een uitdaging in het algoritme?
Nou, ik dacht wel, hier zit iets, weet je wel. Het is wel een soort van gaaf concept dat je gewoon je video's op internet kan zetten. En nou, dat leidde dus tot de volgende stap, dat ik een liedje, wat ik normaal misschien wel bij de gitaarles zou behandelen, dat ik dat opnam. En dan mezelf filmde dat ik dat dingetje speelde en dat gewoon op YouTube zette. Dat was dan één liedje van Coldplay wat net uitkwam, Adventure of a Lifetime. Dat liefje, die had ik gewoon uitgezocht. Nou, dat liedje was een uur oud en mijn video stond op YouTube, weet je wel. Oh. Dus gewoon uitgezocht, meteen gefilmd, meteen erop, gewoon niet geëdit ook, weet je wel, bij wijze van spreken. Gewoon,
Had je ook het idee van, oké, morgen komt dat nummer uit, dan ga ik dit ook doen?
Volgens mij niet. Volgens mij kwam het liedje uit en ik ging hem gewoon spelen. En toen dacht ik, hé, dit is best wel een leuk leuk riedeltje gaan.
Je had gewoon tijd op dat moment. Je zat gewoon thuis.
Natuurlijk, ja, je kan thuis. Ja. Weet je wel, wat doe je anders? Ja. Neem je lekker kopje koffie op. Ja. Nou, dan ga je de liedjes spelen.
Precies.
Gewoon, leuk likje, weet je. Voor mij was het vrij, weet je, New Music Friday was toen al een ding. Dus op vrijdag was altijd de nieuwe hitjes. Nou, opnemen, op YouTube gezet. En dat was echt, wow. Gewoon al 50.000 keer bekeken in 2 dagen of zo, weet je wel. Dat was wel een soort van, wow. Je kan gewoon, ja, mensen willen dat leren natuurlijk. Die gaan dat zoeken dan. En als je de eerste bent en jouw video wordt dan aanbevolen. Mm-hmm. Nou, dan kan je zo wel het publiek aan je binden natuurlijk.
Wow. Gek.
Dus dat vond ik wel een leuke manier om dan die lessen een beetje ook meer jeu te geven. In plaats van alleen maar één op één lessen doen. De video's opnemen thuis en dan op YouTube zetten. Nou, dan heb je de 2 minuten in één klap en je studenten kunnen het zien ook daar. Maar je kunt ook meteen een hele nieuwe doelgroep bereiken of nieuw publiek.
Dus toen had je wel zoiets van, hey, dit something's going on here.
Ja.
Dit, ik snap nu.
Ik vond het ook leuk, zeg maar. Ja. Weet je wel? Het zag er niet uit, maar ik vond het wel leuk.
Want praat je er ook al bij? Of?
Ja, maar wel onthoofd, zeg maar. Het is geen hoofd.
Oké, nog geen hoofd. Nee. All right.
Toen had ik nog een radiohoofd. Dus,
weet je nog een radiohoofd? Ja, inmiddels compleet geüpgrade door YouTube.
Nu ga ik wel naar de kapper.
Ja, ja.
Nu heb ik ook geld voor eindelijk.
Ja, eindelijk inderdaad. Dus dan heb je dat eerste succesje te pakken. Dat je denkt van, hey.
Ja, dat
eigenlijk 2, zeg maar. Dus je voelt dat er iets borrelt.
Ja, precies, ja.
Wanneer is dan het moment dat je denkt, ik ga het wat serieuzer aanpakken? Of was dat er helemaal niet? En is het een soort...
Ja, het is heel erg natuurlijk gewoon erin gegroeid, zeg maar. Je gaat steeds meer de mogelijkheden zien. En daardoor ga je ook steeds je tijd weer anders verdelen. En je prioriteiten anders leggen. En ja, dat werd gewoon steeds meer die kant op getrokken. Omdat ik echt zag, ja, en ik vind het leuk. En het gaat de goede kant op. Het gaat naar boven, weet je wel. In plaats van dat het een beetje blijft sukkelen. Zoals eigenlijk tot nu toe altijd alles wat ik deed.
Ja.
Story of my life. Ja, tot daar dan. Ja. En dat smaakte gewoon naar meer. Ik kreeg de smaak te pakken. Ik vond het gewoon echt leuk om te doen. Ik merkte dat ik er gewoon veel tijd in stopte op een gegeven moment. Weet je wel, meer dan voor een ander project. Wat ik dan ook had liggen, weet je wel. Had ik een gig staan. Was even snel die gig voorbereiden. En dan kon ik weer een videootje maken, weet je. Dat vond ik eigenlijk leuker soms.
Dat je weer al die covers moest uitzoeken of wat dan ook.
Ja, krijg je dat weer.
Ja,
dat vond ik niet altijd vervelend. Ik vind dat best wel leuk hoor. Maar ik heb ook dingen van Justin Bieber uitgezocht voor die video's. Dus dat kan je ook erg vinden.
Ja, maar het is meer dat als je iets hebt wat je heel leuk vindt, dan wil je alleen maar dat doen.
Ja, precies. Dan gaat het ook heel makkelijk.
Maar dan is iets anders wat je daarnaast moet doen, is dan dat je denkt, ja, maar daar heb ik nu geen zin in. Ook al is het ook leuk.
Ja. En dat is het gekke. Ik krijg nu verzoeken soms voor gewoon random personen die ik niet ken om op hun plaat te spelen als sessiemuzikant. Nou, als hij dat mij 5 jaar geleden had gezegd, dan had ik gezegd, wow, dat is fucking vet. Dat gewoon willekeurige mensen mij vragen daarvoor.
Ja.
Maar ik doe het niet, want ik heb gewoon geen tijd voor.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
En ja, wat moet ik... Ik kan ook nooit die tijd... Hoe noem je dat voor mezelf? Dat kost zoveel tijd dat ik daar een bedrag voor moet vragen, wat gewoon echt niet zou nergens op zou slaan.
Nee.
En ik zou er zelf ook niet echt iets aan hebben of zo, weet je wel, op die manier.
Nee, want op dat punt ben je natuurlijk onwijs beland nu. Dat je, moet echt keuzes maken.
Ja, zeker. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon... Nou, kijk, het moeilijke soms is, maak je een keuze op creatief... Met een creatieve insteek of maak je een keuze met financiële insteek, zeg maar.
Ja.
En ik wil meer naar creatief nu.
Je wilt daar naartoe, inderdaad. Ja. Dan komen we daar nog even dadelijk vanzelf, denk ik, op dat punt. Want je voelt dan inderdaad, something's going on. Het groeit. Zag je ook gelijk die abonnees echt flink groeien in die periode al?
Ja, het ging heel gestaag. Gewoon, weet je wel, als je dan een keer een hitje te pakken. Want ik maakte dan soms video's van liedjes waarvan ik dacht dat het een hitje zou worden. Weet je wel, dan denk ik, dit zou wel eens een bekend nummer kunnen worden. Ja. Een nieuw hitje, weet je. En dan maak je een videootje. En dan sommige werden inderdaad hitjes. Of liedjes van Justin Timberlake. Die, weet je, waarvan je al wist, dat worden hits. Omdat het gewoon een grote artiest.
Ja.
Probeer een beetje daarop in te spelen, zeg maar. Net als je in een coverband speelt. Nou, dan probeer je liedjes te spelen die mensen kennen. Hè? Want dat slaat aan. Want mensen het kennen, dat werkt gewoon. Net als met gitaarlessen. Als je liedjes uitlegt die mensen willen leren spelen, ja, dan komen ze eerder bij jou terecht dan wanneer je iets wil uitleggen wat niemand kent.
Klopt, ja. Wanneer dacht je van, ik moet ook zorgen dat het er gewoon goed uitziet? Sterker nog, misschien wel beter dan bij anderen.
Ja.
Wanneer voelde je dat belang? Dat vind ik wel echt het verschil, zeg maar, tussen jouw kanaal en andere kanalen. Het is echt om door een ringetje te halen, weet je, de videokwaliteit is zo goed.
Ik probeer het altijd. Ik bouw ook altijd als er iets in zit dat niet helemaal lekker is of zo, weet je wel. Omdat je probeert gewoon altijd beter te zijn dan mijn vorige video, zeg maar.
Hoe heb je dat eigen gemaakt? Want dat is natuurlijk, daar heb je natuurlijk niet om gevraagd, weet je wel. Dat kwam, het hoorde in één keer erbij. Hoe school je jezelf daarin dan?
Ja, een beetje hetzelfde als toen ik met gitaarspelen begon. Gewoon lekker kutten, een beetje aanwonderen. En je leert het vanzelf wel. En je gaat steeds meer het belang inzien van bepaalde elementen. Kijk, als iemand begint met videocamera's, dan ga je ook niet meteen zeggen over de sluitertijd en over de ISO's. Zeg gewoon, ja, zet hem lekker op auto en laat hem lekker filmen.
Ja.
Maar weet je wel, als je dan soms het resultaat ziet, denk je, ja, waarom is het nou overbelicht? Weet je wel, ja, omdat er een raam of weet je wel, of omdat je een spotlight op je kop hebt, weet je wel. En dan zie je de gitaar amper, omdat je hoofd wordt... weet je wel, dat zijn allemaal keuzes. En op een gegeven moment ga je zien, ja, oké, als ik dit doe, wordt het mooier. En dan kan je veel mooier die gitaar zien dan wanneer ik het zo doe. Dus dan ga je steeds meer in die camera instellingen zitten, totdat je alles autofilmt, weet je wel. En dat je gewoon je eigen softboxes en je boommics en... je wil gewoon steeds meer controle over het videoresultaat. En als zoveel mensen kijken, wil je ook steeds die kwaliteit beter maken. Omdat je gewoon wil deliveren, zeg maar.
Ben je daar nog steeds mee bezig om het echt beter te maken?
Ja, zeker. Ja. Ik moet soms ook wel, dan kan het gewoon niet. Omdat je in je eentje... En er zit ook wel een limiet aan hoe ver je zou willen moeten gaan hoor, in je eentje. Tenzij je dus een team om je heen wil hebben.
Ja.
Maar daar heb ik nu gewoon geen zin in.
Nee.
Want ja, als je alles in je eentje... En het heeft ook wel iets met YouTube, weet je wel. Het moet ook wel een beetje... je hoeft het ook niet te serieus nemen, weet je. Mensen kijken toch wel ook al veel niet met mijn telefoon. Het gaat om de content, dat is nummer één. En weet je, videokwaliteit is prettig. Geluidskwaliteit is nog beter. Als dat goed is, is het eigenlijk... dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Videokwaliteit is gewoon een soort van de candy. Of noem je dat?
Icing on the cake.
Icing on the cake.
Ja.
Ja, het is gewoon lekker.
Ik kan me voorstellen als je dan, als het kanaal zo aan het groeien is en mensen van over de hele wereld drukken op abonneren. En dan op een gegeven moment merk je dat er een hele bekende gitarist of zo in één keer jou volgt. Kan je dat, is dat gebeurd? Ja. Ik kan me voorstellen dat gebeurt. Of dat een hele bekende gitarist reageert. Dat je denkt, oh my god.
Ja, er zijn wel van dat soort dingen gebeurd, inderdaad. Dat je eigenlijk van, wow, hoezo vind jij mij tof of zo, weet je wel. Dat was eigenlijk vooral toen ik naar NAMM ging in 2018, geloof ik. Dat ik daar kwam en dat mensen die ik te gek vind, dat die naar mij toe kwamen van, hey, ik vind je shit echt te gek of zo, weet je wel.
Wie, noemen ze even een beetje ongegeneerd name droppen.
Ja, Rick Beato, Tim Pierce, de legendary sessie guy uit Los Angeles natuurlijk. Dit soort dingen. Het zijn er ook te veel. Ja, dat klinkt echt heel arrogant. Maar ik onthoud niet meer dingetjes. Gewoon, omdat op een gegeven moment dan zit je te appen met iemand die je gewoon te gek vindt. Weet je En dan zegt hij ook dat hij jou te gek vindt. Dan denk ik, oké, what the fuck is dit?
Ja, in zijn leven ben ik ook weer beland.
Ja, dat is gewoon absurd. Ja. En het grappige is, wat ik vind altijd... Kijk, je doet zelf je eigen dingen en dat vind je niet zo knap. Omdat je dat gewoon gewend bent van jezelf.
Ja, en je ziet altijd toch ook dingen die beter kunnen, toch?
Ja, zeker, ja. En ja, nee, absoluut. Maar dat is ook een hele goede eigenschap, denk ik. Omdat je dan alleen maar kan groeien, natuurlijk.
Ja, ja.
Maar je eigen vakmanschap inschatten vind ik heel lastig. Van hoe goed ben je nou? Ja, iets wat je zelf speelt vind je niet zo moeilijk, omdat je het kan. En anderen die zien... Die weten wat ze zelf kunnen, maar die zien bij jou ook dingen waar zij misschien niet zo goed in zijn. Weet je, bepaalde aspecten. Dus ik vond bijvoorbeeld grappig, ik had laatst een hele goede jazzgitarist van mij op de vloer, vriend van me. En ja, ik vind hem echt gewoon een soort van next level gitarist, echt bizar goed. En dan speelde ik een dingetje en zat hij echt zo, hè, hoe doe je dat? Laat nog eens zien, weet je wel. En dan ik zo, ja, gewoon dit. Zo, hè, dat is vet, dat ging niet zo leren. En dat was een beetje moeizaam, weet je wel.
Ja.
Zo, hoezo heb jij daar moeite mee? Hoe kan dat nou?
Ja.
Ja, ik vind het echt knap dat je dat doet. Nou, weet je wel, en zo zie je maar dat... Je moet altijd je eigen talenten en je eigen skills en begaafdheid moet je gewoon wel op waarde schatten. Soort van. Dat is gewoon goed, weet je. En als je jezelf kunt uiten op die manier, gaat echt over iets heel anders nu.
Maar dat is wel natuurlijk uiteindelijk wat eruit voortvloeit. Want je zou ook helemaal overdonderd kunnen zeggen, oh my god, dat het je verlamt of zo.
Ja,
dat al die bekende mensen in één keer...
Ja, Ja, nou dat kan wel inderdaad. Kijk, ik heb soms wel een beetje moeite met van ja, wat deel je qua je eigen spel, weet je wel? Van ja, waarom? Dan vind ik het gewoon, en dan denk ik, oh, dat is een gaaf dingetje. En dan denk ik, ja, nou, ik ga het niet posten, want whatever, weet je, dat is niet zo boeiend eigenlijk.
Ja.
En die drempel wordt steeds groter, lijkt het wel. Van ja, waarom is dit goed genoeg om aan iemand te laten horen? Terwijl het eigenlijk gewoon best chill is, weet je, gewoon lekker een dingetje.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, waarom zou je dit
Waarom
posten?
zou ik dat doen?
Ja,
Dit en
wat,
dat.
ja, laat maar lelijk hangen, joh.
Ja. En dan voelt het veiliger misschien om je, nou ja, in zo'n hele film, zeg maar, op YouTube, zo'n hele post, je daar in te verschuilen misschien of zo.
Ja, dat, omdat dat is altijd wat
Zo'n mooie
meer.
vorm.
Ja, dat is altijd. Weet je wel, het is uitbedacht. Er zit een concept achter. Er zit een visie achter. Van nou, wat wil ik in deze les laten zien? Wat wil ik leren? Nou, misschien deze voorbeeldjes. Heel vaak zijn die dingen wel geïmproviseerd, natuurlijk, deels. Maar er zit altijd wel een soort van idee achter. Een concept. Of nou, weet je wel, nu gaan we dit laten zien. En dan gaan we het daarover hebben. En dan gaan we dat laten. Weet je wel, en
Ja.
ik bedoel nu meer gewoon bijvoorbeeld op Instagram. Dat je. Ja, je bent een dingetje aan het spelen, je filmt het even misschien om te onthouden, weet je wel. Dat je denkt, oh, dat is misschien iets leuks voor later. En dan denk je, ja, oh, misschien kan ik het wel posten. En dan denk je, ja, misschien ook wel niet, ik weet het eigenlijk niet.
Ja.
Ja, snap je wat ik
Ja,
bedoel?
ik snap precies wat je
Ja.
bedoelt. Ja, dat je
Ja.
denkt, waarom zou ik. Ik deel zelf ook eigenlijk nooit wat dat ik iets speel.
Nee.
Dat doe ik gewoon niet.
Ik mis, maar ik zie dan bij anderen dat mensen het wel te gek vinden als andere mensen het doen. En als
Ja.
ik dan toch eens een keer een story post met dat ik iets doe of zo, dan krijg ik superveel reacties. En dan denk ik,
Ja.
ja. Blijkbaar vinden ze het wel leuk om gewoon een beetje gekut op een gitaar te horen. Ja, daarom volgen ze me natuurlijk ook, weet je wel.
Ja.
Maar die drempel wordt soms dan denk ik, ja, waarom?
Ja. Ik snap wat je bedoelt. Met deze overpeinzing gaan we eventjes een klein uitstapje maken naar de favoriete gitaar van.
Ah,
Want ja, weet je, hier kunnen we natuurlijk
goed
nog uren
uitleg.
over lullen. We gaan dadelijk nog even door hiermee. Want ik denk dat heel veel mensen heel erg veel vragen hebben en hopen dat ik die ga stellen over jouw hele YouTube-imperium, wat het inmiddels is.
Wauw.
Maar laten we vooral even over gitaren en gear gaan lullen.
Ja, dat is mooi.
Dat is mooi. Ik zie hier een hele mooie koffer.
Ja, hè? Bijna te mooi zou je zeggen.
Ja, wat zit erin? Ik ben benieuwd.
Zal ik hem pakken?
Pak hem maar gewoon, ja.
Dit is een mooie yellow tweed case.
Ja. Oh, kijk eens eventjes.
Nou, hier is die hoor.
Mooie custom shop.
Ja.
Kijk eens even. Ja. Hij is heel mooi in beeld zo op deze manier. Even.
Kijk.
Ja. Voor de mensen die niet meekijken, maar.
Ja, die zitten nu echt zo. Wat
Ja,
gebeurt
wat
daar
gebeurt
eens?
er? Ja.
Ik zal even die
Wat voor
pakken.
gitaar is dit, Paul?
Ja, dit is een Fender Custom Shop Telecaster Blackguard Thin Line. Whatever. Ik heb geen idee. Het is een NAMM 2018 special of zoiets, geloof ik.
Toen je daar was, heb je hem
Nee,
toen
nee. Nee,
meegenomen?
eigenlijk niet. Nee, ik heb hem gekocht bij de Duitse dozenschuiver.
Ah, de grote Duitse dozenschuiver.
Ja, ik was daar op zo'n event van hun een keer. En toen hing deze aan de muur en ik meteen gepakt, meteen opgespeeld. Ja, ik was meteen echt waanzinnig gewoon.
Wat maakt deze gitaar?
Ja, nou, ik zou zeggen, pak hem eens beet. Ik denk dat je het gewoon voelt. Wat voel je? Gaat er iets door je heen? Vrij dikke nek, hè?
Dikke nek. Lage actie.
Ja. Echt een shredmaster is het. Nou, gek om hem bij iemand anders in zijn handen te zien.
Ja, het is toch een beetje alsof je je vriendin even uitleent. Je kan hem even inprikken, want er ligt daar op de grond naast de bank. Naast de bank, naast de bank. Ja, ligt een kabeltje. De amp staat al van stand-by of de rammen. Het is trouwens een Blackstar. Dat is een mooie versterker hoor.
Ja.
Blackstar versterkers. Prachtig.
Ja, het is echt een mooi ding.
Klein stukje product placement naar de mensen toe.
Ja, deze Telecaster. Het mooie aan dit ding is, hij is echt super licht, zoals je waarschijnlijk voelde.
Ja.
Hij is super strak op een of andere manier. Ik weet niet, de nek en de body zijn zo.
Semi-hollow is die.
Ja, klopt. Ja, dus ja, dat maakt hem gewoon wat warmer. Ik vind een tele vaak. Heel veel mensen houden van dat, weet je wel, van de
Bridge,
brugpickup
ja.
en ja, lekker scheuren en twang en zo. Daar zit zeker iets moois in de Telecaster. Maar deze, die heeft toch die randjes een klein beetje opgewarmd. Omdat
Ja.
ja, die hollow body is die iets warmer, iets voller voor mijn gevoel. En ja, er zit gewoon leven in deze gitaar, zeg maar. Wat gewoon, ja, wat gewoon te gek is. En ja, hij heeft het lekkere. Je hoort dat hij vrij warm. Ik weet niet hoe het eindje normaal klinkt, maar ja. Ja, hij klinkt mooi warm, weet je wel. En,
ja. Zijn er nog speciale pick-ups die erin zitten?
Ja, geen idee wat, maar er zit wel iets in. ja, ik heb ooit die specs wel gelezen, maar Nocaster, zo heet het.
Oké, ja, pick-ups. Dat kan heel goed.
Ik weet niet, ik ben niet echt, dus ja, ik ben niet echt een gear snob of zo. Op die
ik ook
manier.
Niet, ik ook niet. Ik probeer van heel veel mensen nu te leren tijdens deze podcast.
Oké, okay, nou ja, heel zinvol. Ja, ik weet gewoon nooit echt wat voor dingen ik heb of zo. Ja, ik lees het dan als ik hem of als ik hem speel en denk ja, oké, dit is het. Oké, cool. Ja. Ik vind het wel leuk om te weten, maar het is niet dat ik het allemaal onthoud en dat ik erop.
Het is meer ook de mojo die de gitaar heeft als je hem vastpakt en je ja. Denkt, ja, dit is gewoon een vette gitaar.
Ja, voor mij is gewoon de klank en het gevoel en hoe die eruit ziet is bij mij gewoon heel belangrijk.
Ik vind de nek ook wel heel een geschuurde Sandit te zien.
Ja, klopt, ja. Heb ik daarna met mijn haartelekast, ik heb ook een haartelekast, hebben we dat ook laten doen. Even zo, ik vind het gewoon wel prettig. Ja. En ja, hij speelt super lekker. Ik bedoel, je kan het gewoon,
ja, die actie is wel actie is echt heel laag, extreem jongen. Laag. Hoe vaak moet je hem laten afstellen?
Nooit. Ik doe er nooit iets mee, nee. Ik doe eigenlijk nooit iets met mijn gitaar, tenzij er echt iets mis mee is. Maar er is vrij weinig mis mee doorgaans. Ik doe zo min mogelijk met gitaar. Ook snaren vervangen, ik doe het gewoon liever niet.
Nee.
Actie instellen. Ja, kijk, ik ben er vrij makkelijk in om gewoon de actie of de truss rolls of weet je wel, dat een beetje instellen. Intonatie, dat kan ik wel een beetje zelf.
Ja, daar heb je ook mooie filmpjes over gemaakt.
Ja, zo een beetje zo van hoe ik dat dan doe. Niet dat ik nou meteen een autoriteit op dat gebied ben. Maar sommige mensen vinden het wel heel eng om aan hun eigen dingen te sleutelen. En ik laat dan gewoon zien, ja, het is echt niet heel moeilijk.
Het is niet heel eng.
Nee joh, je kan echt niks kapot maken als je gewoon normaal doet. Mensen zeggen altijd, ja, je kan echt gewoon alles kapot maken. Ja, als je heel debiel doet wel, ja.
Tuurlijk.
Maar je moet gewoon niet debiel doen.
Als je gewoon even een ding erin ramt en begint te draaien aan de bovenkant. Ja, bij
nee, doe dat gewoon niet. Nee.
Ja,
hier dan zit hij volgens mij hier, ja precies. Hier zit hij hier.
Ja.
Dus dan moet je zelfs die hele plaat eraf halen.
Ja,
als mijn oude, zeg maar.
Ja. Nou, het is echt een heel mooi gitaartje.
Ja, het is wel echt heel fijn. En er zit gewoon... Als ik deze oppak, dan voel ik gewoon... Er komt iets uit, weet je wel. Er zit muziek in. En bij heel veel gitaren die misschien beter spelen... of beter klinken misschien wel. Ja, objectief. Ik weet niet, kan er iets van zeggen, weet ik ook niet. Maar hier zit iets in, zeg maar. Het is gewoon, en dat komt er vaak uit.
Maar gelukkig maar. Dat is, ja, dat is een goed teken. Tof. Oké, nou gaan we gelijk door nu met de volgende... Gear Talk. Let's talk gear. Het is een beetje al een verlengde...